Het jaar is bijna ten einde. En wat zou je over 2007 kunnen zeggen? We waren van 80. En wat moeten we vooral niet doen in 2008? Ingeven. Buigen. Ten opzichte van kwaad. 2007 was het jaar waarin de mensen in de wereld, ook in Nederland, steeds meer stilstonden bij het belang van milieu. We moeten zo groen mogelijk leven. We horen in de radio en op tv wat we allemaal niet moeten doen. Goedkope lampen aanschaffen, minder met de auto rijden, meer fietsen, meer wandelen. We moeten zo standvastig mogelijk zijn om zo groen mogelijk te leven. Broers en zusters, er is een grote gevaar voor het bestaan van deze wereld. Voor het leven van ieder. En dat is namelijk besef hebben wat de zonde kan doen. Alles wat overtreding is van de wetten van God. Alles wat indruist tegen zijn liefde voor ons. God vraagt van ons, ondanks wat er gaat gebeuren in deze wereld, onze blik op het hemels vooruitzicht te stellen. Namelijk dat eeuwig samen zijn, daar hebben we over gezongen, dat eeuwig samen zijn met onze redder en verlosser Jezus Christus. Want Christus is mijn hoop vastgeplant. Om met hem te gaan naar een nieuwe hemel en uiteindelijk ook een nieuwe aarde. Paulus zei dat we kost voor de kost staande moeten blijven in het einde der tijden. In 2 Timotheus 4 zegt hij, blijft gij echter nuchter onder dit alles, aanvaard het lijden en doe het werk van een evangelist, iemand die het goede nieuws verspreidt en doe je dienst ten volle. Nuchter. Doe alsof er niets gebeurt, dan zou je al deze omstandigheden in de wereld gebeuren. Gewoon doorgaan met hetgeen God van ons vraagt. Maar is dat makkelijk? Nuchter blijven. God vraagt van ons geduld. Een eigenschap die we alleen maar kunnen krijgen door middel van de Godsgeest. Als wij ons verbonden weten met de ware wijnstok. Maar hoe kun je nou tot nuchterheid komen in je geloof? Hoe blijf je geduldig onder alles in het leven? Maar ook wanneer dingen je tegen zitten. Daar moet je standvastig in zijn. Wanneer moet je er staan en wanneer niet? En deze overdenking heb ik getiteld niet buigen. Want er komt een tijd dat je moet staan voor de waarheid. Ook al blijft buigen het meest makkelijke voor ogen. We lezen in Matthäus 24 dat Satan er alles voor doet om Gods kinderen te achtervolgen, te vervolgen. En ze af te houden van de waarheid van God. En als het mogelijk zegt de Bijbel, dan zou hij zelfs de uitverkorenen doen verleiden. Met andere woorden, je moet behoorlijk standvastig zijn om niet in de valstrikken van Satan te vallen. Petrus sprak er in een van zijn brieven over. In 1 Petrus 5, vers 8, zegt Petrus, word nuchter. En wees waakzaam. Want je tegenpartij, de duivel, Satan, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende die hij kan verslinden. Wederstaat hem. Sta op tegen hem. In het geloof. Of ik ben eigenlijk een woordje vergeten. Vast in het geloof. Wetende dat aan broederschap, dat aan verbondenheid met de wereld, hetzelfde lijden wordt toegenomen. We moeten de duivel dus deden staan. Vast in het geloof. Standvastig in het geloof, met andere woorden. Mensen die twijfelen over waar ze staan in de relatie met Jezus, met hun Heer en Heiland, zijn vatbaar voor de aanvallen van Satan. Maar hoe kan die twijfel ontstaan? Nou, die twijfel komt door ongehoorzaamheid aan het woord van God. En waar de geest de profetie, de woorden van profeten in ons leven voor waarschuwen. In Jeremia, in het Oude Testament, lezen we het verhaal van de Rekabieten. Een bijzondere stam. En Jeremia als een profeet van God had een bijzondere boodschap voor dit volk. De Heer gaf Jeremia de opdracht om naar dit volk te gaan. En de Rekabieten waren een stam, een volk vanuit het volk van Israël, die zichzelf bezworen had om geen wijn te drinken, om niet te wonen in gewone huizen. Nee, ze hadden zichzelf leefregels toegeacht en daar zouden ze zich aan houden. Ze zouden standvastig zijn in hetgeen wat hun voorvader had verteld. En iedereen die lid werd van die familie door middel van trouwen, iedereen hield zich aan het woord van de Rekabiet. En het was de gewoonte die men al hield voor 200 jaar lang. En Jeremia moet van de Heer naar dit volk gaan en hij kreeg een bijzondere opdracht. En de Heer zei tegen Jeremia, ga naar dit volk, ga naar de Rekabieten. En hij zei, zet voor de mensen van het huis grote zakken met wijn neer. En zeg tegen de mensen, drink. Nou, wat was de eerste reactie als we kunnen lezen uit de Bijbel van dat volk, toen ze Jeremia te horen van, ja, je moet wijn drinken. En van, maar Jeremia, we houden al 200 jaar standvastig aan dit woord. Waarom vraagt de Heer van ons dat we wijn moeten drinken? In succes lezen we, we drinken geen wijn, maar onze vader Jonadab, de zoon van Rekab, heeft ons geboden, nimmer zal gij wijn drinken of je kinderen, je zal geen huis bouwen, geen zaad zaaien en geen wijngaard aanleggen of in bezit hebben. De Rekabieten hielden zich aan het gebod van hun vader. En toen er moeilijkheden kwamen en toen er achtervolging kwam, bleven ze toch standvastig staan. Ze besloten als volk van Rekabieten om zich standvastig te houden aan hetgeen wat ze geleerd hadden. En wat mij en ook velen van u zullen verbazen, dat in plaats van de Heer de Rekabieten gelijk ter straffe voor hun schijnbare ongehoorzaamheid, beloonde God dit volk juist voor hun gehoorzaamheid en van standvastigheid. Niet omdat de geboden van God hadden verbroken, nee, God beloonde hun voor standvastigheid in de woorden die ze hadden waren toevertrouwd. En God zei tegen Jeremia, in vers 14 van hoofdstuk 35 volgende. Hij zei tot Jeremia, ga naar de mensen van Juda. En ga naar de mensen van de volk van Jeruzalem. En hij zegt, wil je geen lering trekken uit hetgeen mijn woorden aan u heb gegeven? Het gebod van Jonah, van het volk van Rekabieten, die hij aan zijn zoon heeft opgelegd om geen wijn te drinken, wordt tot gehouden tot op de dag van vandaag, zei de Heer, door Jeremia tot het volk. Omdat zij gehoor hebben gegeven aan het gebod van hun vader. En ik, zei de Heer tot hun, tot het volk, ik heb ook met jullie gesproken. Ik heb vroeg gesproken. Ik heb laat gesproken. Maar jullie hebben geen boodschap genomen aan de woorden die ik aan jullie heb gegeven. De Heer zei, ik heb knechten gestuurd en profeten gestuurd. Vroeg en laat met de boodschap, bekeer je en ieder van zijn boze weg, wees weer van je daden en loop geen andere goden achterna. Maar gij hebt u hoor niet geneigd en maar geen gehoor gegeven. Ja, die zonen, dat volk van de Rekabieten, hebben een gebod wat de vader oplegt, wel gehouden. Maar jullie, dit volk, hebben aan mij, aan God zelf, geen gehoor gegeven. En daarom zegt de Heer de Heerschade, de God van Israël, ik breng over Juda en Jeruzalem al de rampen waarmee ik hen gedreigd heb, omdat ik hen gesproken heb zonder zijn gehoor geraakt te hebben. En ik heb hem geroepen zonder dat ze hebben geantwoord. De Heer wilde aan het volk van Juda duidelijk maken van, hou je vast aan het woord dat komt door de Bijbel, hou je vast aan het woord dat komt door de profeten. Wees standvastig. Net als die Rekabieten. God wil niet dat wij buigen voor de aarde, maar dat wij standvastig zijn. En in 2007 kunnen wij zeggen, bleven wij staan. Ondanks dat mensen ver weg en dichtbij hebben getwijfeld aan het vaste woord van God. En de vraag is, zijn wij net als die Rekabieten in 2008 net zo standvastig? Of worden wij als volk van Juda? Zoals Jeremia dat tot vertrouwd volk. We leven God profeten naar het volk van Juda had gestuurd. En op allerlei tijdstippen en gelegenheden met de boodschap, bekeer je en keer je af van je boze weg en keer terug naar God. Maar ze hadden niet geluisterd. En vandaag de dag spreekt God nog steeds door middel tot ons. Door middel van het woord, door middel van de geest en profetie, met de simpele boodschap, vrees God en geef hem eer. Want het uur van zijn oordeel is nabij gekomen. Als wij onze ogen openen, als wij luisteren naar het en handelen naar hetgeen wat de Heer ons heeft gezegd, dan hoeven wij niet angstig en bang te zijn voor de rampspoed die de wereld zal overtreffen, zoals het staat in Matteüs 24. Of Lucas 21, over het eind der tijden. Wij dienen de Heer te antwoorden naar zijn roep naar ons toe. Vandaag is het de tijd om te staan voor Christus. En het is een prachtig lied. En ik kan toch geen Nederlandse versie van vinden. En die heet stand up for Jesus. Lift highest royal banner. It must not suffer loss from victory unto victory. His army shall he lead till heavy foe is vanquished. And Christ is Lord indeed. Sta op voor Christus. En op zijn helbanier. Zijn leger zal hij leiden. Jezus zal zijn leger leiden, zodat elke vijand is verslagen. En Christus tot koning wordt verheven.
Amen.
Standvastigheid is geen jaarmotto. We kunnen niet standvastig zijn voor slechts een moment. Standvastigheid is iets wat je hele leven lang behoort te doen. We kunnen niet tegen God zeggen, Heer, in 2007 was standvastigheid het jaarmotto. Maar in 2008 gaan we ons meer richten op evangelisatie. God wil niet dat we compromissen maken met de waarheid. Hij zoekt mensen die met hem willen meegaan, koste wat het kost. Maar waarin dienen wij dan standvastig te zijn? Hoe krijg je nou een onwankelbaar geloof? Standvastigheid zijn een van de gebieden waarop wij als gelovigen beproefd op zullen worden in de laatste dag. Toen de discipelen op de Olijfberg vroegen aan Jezus, Heer, wat is het tekenen van uw komst en van de volleinding van de wereld? Waar begon Jezus dan mee? Begon hij gelijk over de rampen en de rampen die de wereld ging overtreffen, over de vervolgingen? Nee, het eerste wat Jezus zei is, zie toe dat niemand je verleidde. En toen begon hij met valse christenen, valse profeten enzovoort. We leven in een tijd waarin persoonlijke meningen van deze of gene boven het woord van God blijkbaar worden gezet. In diverse kerken krijgen mensen zogenaamde profetische woorden van God of visioenen en vaak zijn het woorden die direct in tegenspraak zijn met hetgeen wat we lezen in de Bijbel. Steeds meer en meer mensen weten zelf niet meer wat er in de Bijbel staat. In diverse gesprekken met mensen horen mensen zeggen van, ergens in de Bijbel staat er dit en dit en dit op. Zussen ze zo, ik weet niet waar het staat, maar zal het ook klinken? Paulus wist dat standvastigheid een belangrijk onderwerp is voor de gelovigen en adviseerde zijn jonge metgezel Timotheus dan ook het volgende. In 1 Timotheus 4, en dan als het goed is in 1 Timotheus 4, vanaf vers 11. Als gij het uw broeder voorhoudt, zult gij een goed dienaar van Christus Jezus zijn. Wel onderlegd in de woorden der geloof en de goede leer, 1 Timotheüs 4 vanaf vers 11. Die gij gevolgd zijn, maar wees afkerig van vrouwen, onheilige vrouwenpraat. En Paulus zegt tegen Timotheus, oefen je in godvrucht. Want de oefening van lichaambeweging is van weinig nut. Doch godvruchtig leven is nuttig tot alles. Want daar houdt een belofte in houdt van het leven. In het heden en de toekomst. Dit is het betrouwbare woord en alle aanneming waard. Ja, die hebben ons getroost met ons moeite en grote inspanning, omdat we onze hoop gevestigd hebben op de levende God. Die heiland is voor alle mensen, in zonderheid voor de gelovigen. En nu komen we op vers 11 en 12. Beveel en leer dit, niemand gaat je gering om je leuke beleefdheid, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en reinheid. In afwachting van mijn komst, zegt Paulus, moet je toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren. En verachten aan deze gavingen niet, die kracht een profeten wordt geschonken is onder handenoplegging en van de gezamenlijke ouderen. Behartig deze dingen, leef erin, omdat aan alle blijken dat gij vooruit gaat. Zie toe op jezelf en de leer, volhard in deze dingen. Want door dit te doen, zult gij zowel uzelf als hem die u horen, behouden. Paulus zegt eigenlijk tegen Timotheus, weet je, een standvastig leven kan je leren. Je kan het trainen. En Paulus geeft een tal van goede adviezen aan Timotheus. En net zoals wij onze lichaam kunnen trainen om fit en gezond te zijn, kan je ook je geloofshouding trainen. Met andere woorden, lees je Bijbel, sta in contact met God door middel van gebed. Hou je bezig met geestelijke zaken. Wees een voorbeeld voor de anderen. Ontdek je geestelijke gaven en groei. En het voordeel is als je groeit, als wij in ons leven leven, stabiel, standvastig en het zo ontwikkelen, dan kan er de grote dingen gebeuren met het geloofsleven onszelf, maar ook met de mensen om ons heen. In de tweede brief van Paulus, van Timotheus, in 2 Timotheus 1 vers 13, lees het volgende. Paulus zegt tegen Timotheus, neem tot voorbeeld de gezonde woorden die van gij van mij gehoord hebt. In het geloof en de liefde die in Christus Jezus is. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede dat u is toevertrouwd. En wie kent deze woorden niet? Het is lastig in een tijd als deze om je oren gefixeerd te houden op het goede. Er zijn zoveel mensen om ons heen die roepen, ik heb een beter woord. Woorden die klinken als een betere waarheid. Makkelijker te houden. Makkelijker te accepteren. Maar Jezus zegt tegen ons, laat je niet verleiden. Paulus zegt dat mensen de gezonde leer niet meer zullen kunnen verdragen. En je kunt van een kansel, uit een boek, tijdens een bijbelstudie, of gewoon op straat, vele woorden horen. Het belangrijke is dat u standvastig blijft en terwijl u de Bijbel bestudeert. En zoals Paulus de mensen aan Thessaloniki voor heel, toets alles en behoud het goede. En dat kan alleen maar als je laat leiden door Gods Geest. De vraag is, toetsen wij nog wel elke dag de dingen aan het woord van God? En als wij dat in ons leven niet doen, dan is het gevaar dat je met elke wind heen en weer gaat. En we weten allemaal wat er gebeurt in een storm, als bomen heen en weer worden geschud. We moeten leven, we moeten leren dat we ons leven niet moeten buigen. Behalve voor één iemand. Jezus Christus. Amen. Hoe standvastig zijn we? Te middel van een wereld gevuld met zonde en verdriet en ellende. Paulus wist waar hij de bron vindt van een standvastig geloofsleven. Weet u allemaal, 2 Timotheüs 3 vers 14, blijf je echter bij hetgeen wat je geleerd en toevertrouwd is. Wel bewust van hetgeen die je geleerd hebt. En dat je van kind ben af de heilige schriften kent, die je wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. De Bijbel en de Bijbel alleen, door leiding van Gods geest, kan je helpen om een standvastig leven te leiden. In elke situatie. Die zou je kunnen maken net zo sterk als de familie van de Rekabieten waren. Standvastigheid in het geloof is niet een moment, zoals we eerder zeiden. Het is staan, zelf wanneer je bent, in de zwaarste vorm van je leven. Immers te weten wat Paulus Petrus heeft gezegd. Satan zal er alles aan doen, waar het mogelijk dat de uitverkorenen zouden bereiken. Zelfs de vrienden van Job, terwijl Job in de put zat, begrepen hoe belangrijk het is om rein en standvastig te staan voor de Heer. Als hulpmiddel van standvastigheid. En met tijd tot Job, indien gij uw hart bereidt en uw handen tot hem uitstrekt, indien er ongerechtigheid in uw hand is, werk u verre van je weg. En laat geen onrecht in je tent wonen. Ja, dan kun je gelaat smettelijk opheffen. En dan zal je vaststaan en niet vrezen. Als je rein bent voor de Heer, als je je zonde beleidt, hoef je niet bang te zijn. Als wij vasthouden aan onze verkeerde daden, als we vasthouden aan onze verkeerde weg, als we die in ons leven meer koesteren en vasthouden dan de liefde voor de waarheid en het woord van God, dan staan we op wankele grond. Denk maar eens aan het verhaal dat Jezus vertelde over de man die het huis bouwde op het zand. En die dwaze man. Als je het huis bouwt op zand, dus niet op het zekere woord van God, als je laat meewaaien in welke wind, dan stort alles in, dan waait alles weg. Dan kan je niet staan op de momenten in het leven die ertoe doen. Dan val je om. Dan ben je meer kwetsbaar voor alle slechte die Satan ons in de schoenen wil schuiven. De Bijbel leert ons wat in de laatste dagen van de aardse geschiedenis, de tijd waarin we nu leven, mensen meer zekerheid denken te vinden op het zand dan op de rots der eeuw. Vandaag de dag zien mensen zekerheid alleen maar op tijdelijke dingen. Als ik een vast inkomen heb, dan heb ik een zeker leven. Als ik alles heb wat mijn hartje begeert, dan heb ik een zeker leven. Mensen zien zekerheid in de dingen die ze tastbaar kunnen aanraken en die ze kunnen zien. En als mensen die zaken van afgenomen kunnen worden, dan raken ze al gauw depressief en in de put. We lezen in Openbaring van Johannes, in hoofdstuk 13, dat er een moment komt dat iedereen het merkteken van het beest op het rechterhand of op het voorhoofd zal krijgen die het beest aanbidt. Met andere woorden, iedereen die niet God aanbidt en al zijn 10 geboden onderhoudt, maar onuitzonderlijk ongehoorzaam is, uiteindelijk niet zal kopen of kunnen verkopen. In de laatste dagen kunnen we zien dat de zekerheden die wij als mensen op deze aarde hebben opgebouwd, op het spel worden gezet. En de vraag is simpel. Kies je voor de aardse zekerheid die je kan zien, of kies je voor de hemelse zekerheid die je nu nog niet kan zien? In de middeleeuwen moesten mensen kiezen tussen vervolging op de brandstapel of een schijnbaar rustig en zorgeloos leven. En vele oprechte christenen kozen toch voor vervolgd worden. Maar waarom? Omdat ze wisten, als je standvastig blijft bij de Heer, je mag ontvangen wat Hij heeft beloofd. Amen. Wij stonden standvastig in 2007. Maar wat gaat 2008 nu ons brengen? Gaan we nu twijfelen aan die zekerheid die God ons biedt? Of staan we er vast op? Het wordt steeds moeilijker om te getuigen in deze maatschappij van je geloof. Als je zegt dat je doet wat in de Bijbel staat, dan ben je al gauw ouderwets. Niet modern. Niet vredelievend. Niet meedenkend. Je wordt net zoals in de middeleeuwen op een moderne manier verketterd. Paulus bracht bemoediging. Hij zei in Romeinen 8:35: wat kan je scheiden van geloof in Jezus Christus? Verdrukking of benauwdheid, vervolging of honger, naaktheid of gevaar, of het zwaard, gelijk het geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, we zijn geregend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief had. Wat gaat er in 2008 ontscheiden van ons geloof in Jezus Christus? Van de liefde van hem. Een bankrekening met een saldo die ons teleurstelt? Zien wij of gaan wij berichten zien op tv? Gaat die ons scheiden van de liefde van Christus? Is het de houding van onze ouders ten opzichte van de Heer? Of de gedrag van onze kinderen? Die niet meer willen staan voor de waarheid, die ons misschien gaan afhouden van de liefde van Christus. Broeders en zusters, alles zijn we overwinnaars door hem, door Christus Jezus, amen. Als we staan blijven in geloof. De drie vrienden van Daniel, broeders en zusters, die konden ook kiezen. Kunnen we lezen in Daniel 3. Koning Nebukadnezar wilde laten zien hoe groot hij wel niet kon zijn. Groter dan alle andere heersers. En hij vroeg maar één ding. Als je vraagt voor mij, dan ga je niet dood. Wie wil het serven? Niemand toch? Het enige wat je hoeft te doen is buigen. Als het stoet voorbij komt en de stoeters en de vervuilers en de stieters klinken, dan buig je. En wanneer het geluid weer verstomde en de koning voorbij trok, kan je weer staan. Soms vraagt van de Heer van ons, van de wereld van ons een andere houding. Met de wereld zegt niet tegen ons, ga maar niet naar de kerk. Je hoort niemand zeggen dat je moet stoppen om God te aanbidden. Het enige wat deze moderne tijd van mensen vraagt, is dat je af en toe een beetje buigt voor de zaken van deze wereld. Als de dingen die gebeuren niet overeenkomend zijn met God wil, dan vraagt de wereld me aan je, buig maar even, kijk maar even om. Nog meer dan in 2007 zal 2008 dat van ons als gelovigen vragen. Om te handelen naar de decreten van de wereld. Die zegt, je mag wel geloven, maar doe het naar binnenkamers. In deze wereld doe je wat de wereld van je vraagt. Zelfs mensen die geloven, die zullen zeggen, het maakt niet uit dat je buigt. Je hoeft de wereld niet te aanbidden, je hoeft alleen maar eventjes te buigen. Satan zal het heel makkelijk maken voor ons als gelovigen om een rug naar Christus te keren. Onze valse voorwenselen zal hij zeggen dat het niet erg is om God de rug toe te keren. Maar Gods woord is onverbiddelijk. In Hebreeën 3:14 staat, als je hebt gekozen voor Christus, wij hebben deelgenomen aan hem, mis wij het begin van onze zekerheid tot het einde onverkwikt vasthouden. Met andere woorden, heb je gekozen voor Christus, blijf dan staan tot aan het eind. wij hebben deel aan de liefde die Christus ons biedt. We zijn verzekerd om dat loon, dat eeuwige loon te ontvangen als we ons niet laten misleiden door het zonde. Tot het einde toe. En die drie vrienden van Daniel hadden het door. En de best meegevoerde Joden zijn daar in dat veld, het Tura, en die zeiden tegen die drie vrienden, weet je nou, buig nou, God vindt het niet erg als je buigt. Je krijgt alleen maar problemen als je niet buigt. In 2008 zullen steeds meer mensen zeggen, buig nou, maak nou een klein compromis. God zal het niet erg vinden. We blijven toch geloven, maar alleen op dit puntje zullen wij buigen, zodat we nog steeds aanzien blijven houden. En we buigen op dat puntje, zodat we niet worden uitgelachen worden op straat. Buig nou! Is blijkbaar de boodschap voor 2008. Bent u bereid om te buigen voor de wereld? Of staan wij voor Christus? De drie vrienden van Daniel bleven staan. Terwijl iedereen boog bij het geluid van de instrumenten, bleven zij staan. Zij aanbaden geen gesneden beelden. Zij aanbaden geen valse goden. Alleen de God van Abraham, Isaac en Jacob is waardig om aanbeden te worden. Dus ze bogen niet. Ze bleven staan. Blijven wij met kop en schouders staan boven het maaiveld uit? Als zelfs de meest dierbare om je heen zullen zeggen in 2008, buig nou, anders krijg je problemen. Het verhaal zou mooi kunnen aflopen als die drie vrienden niet zouden buigen en ze geen consequentie hoeven te ondervinden van hun keuzes. Het zou makkelijk zijn als ze niet buigen voor de koning en daarna gewoon hun werkzaamheden konden vervolgen aan God, zonder dat er iets was gebeurd. Maar dat gebeurde er wel. Ze werden gearresteerd. U kent het verhaal. Nebukadnezar was niet echt happy met de ongehoorzaamheid van deze mannen. Ze durfde het gezag van de koning te ondermijnen. Net zoals wat de wereld voortdurend zegt. Wie is jullie God? En wie kan je bevrijden van de problemen? En dat zei Nebukadnezar tot die drie vrienden. Broeders en zusters, als je vertrouwen stelt op aardse zaken en aardse zekerheden, dan kan je rare besluiten nemen. Als je aardse rijkdom en je aardse positie belangrijker is dan wat God je kan bieden, dan buig je diep voor de wereld. Maar als je vertrouwen stelt in de Schepper, dan sta je voor de waarheid die de Schepper heeft gesteld in zijn woord. Als de wereld aan ons zou vragen, denk je dat God je zal bevrijden uit de straf die de wereld op je gaat leggen, dan dienen wij net zo te antwoorden als wat er staat in Daniel 3 vers 16. En toen antwoordde Sadrak, Mesak en Abednego, de koning Nebukadnezar, wij achten het niet nodig hierop enig antwoord te geven. Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan wij ons redden uit de brandende vuuroven. En uit uw macht, o koning, te bevrijden. Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en uw gouden beeld dat gij opgericht niet gaan aanbidden. Je zou kunnen zeggen, dat zei Esther ook tegen mensen die haar zeiden van, ga maar niet naar het hof, en ga maar niet tegen de koning zeggen, om het volk nog te bevrijden uit van Ramon. Als we omkomen, dan komen we om. Maar we houden vast aan de waarheid die God ons heeft gegeven. Broeders en zusters, wij stonden voor de waarheid in 2007. Er is blijkbaar het afgelopen jaar niks gebeurd. Of dan? Waardoor we zijn gezicht. We zitten nog steeds in deze zaal. En ik hoop in vuur en vlam en volstrijdvaardigheid het geloof. Als ook in 2006 en in 2005. En over een paar dagen komt 2008 eraan. De drie vrienden van Daniel, zoals daar deze, werden uiteindelijk bevrijd uit het vuur. Door Christus Jezus. Zij konden staan in het meest onmenselijke verdrukking dat er in die tijd te bedenken was. En waarom? Omdat ze niet buigden voor de koning van de aarde. Maar ze wilden wel buigen voor de almachtige schepper van het heelal. Niemand van ons weet precies wat 2008 gaat brengen. Niemand weet of het een moeilijk of een makkelijk jaar gaat worden. Niemand weet of we in 2008 vrij van verdrukking zullen zijn. Of dat we het in alle hevigheid gaan ervaren. Eén ding is zeker. Op weg naar het nieuwe Jeruzalem zullen allen binnenwandelen die door de woorden van God aan hun hart hebben toevertrouwd. En zijn genade hebben geaccepteerd. En al hun fouten en tekortkomingen hebben overgedragen aan hem. Jezus Christus. En daar hoef je niet bang te zijn voor 2008. Wat wij moeten doen is wat het lied leert. De laatste vers. Van stand up for Jesus. Stand up for Jesus. The strife will not be long. This day, the noise of battle. The next, the victory song. To those who vanquish evil a crown of life shall be. They with the King of glory shall reign eternally. Sta op. Sta op voor Jezus. Broers en zusters, het gevecht duurt niet lang. Vandaag horen wij misschien wapengekletter, maar binnenkort horen wij het lied van de overwinnaars. Degene die het kwade verslaat, zal de koning van eeuwig leven mogen dragen. En zij zullen met de koning van glorie voor eeuwig mogen regeren. Broers en zusters, er komt een dag dat de standvastigen in Jezus' naam zullen buigen. Er zijn mensen die niet hebben gebogen voor aardse mensen met hun aardse wensen. Nee, er komt een dag dat wij gaan buigen voor de koning der glorie, Jezus Christus. Die dag komt dus spoedig aan. Of het nu morgen is, of in 2008, of in een nabije toekomst. Dat weten we niet. Maar als wij standvastig blijven tot het eind, dan mogen ook wij de kroon der gerechtigheid dragen en ontvangen. En weet, degene die deze woorden heeft gezegd uit het woord, is getrouw. En wat de Heer ons belooft, is er zeker van dat wat Hij ook gaat doen. Amen.